Goedemorgen, lieve mensen. Afwijzing. Wie heeft daar nog niet mee te maken gehad? Bij dit thema ben ik de laatste maanden erg bepaald geworden. En heb het dan ook op mijn hart gekregen om daar iets deze morgen over door te geven. Nu, ik wil dit doen door eerst een persoonlijke getuigenis te geven, daarna te tonen waar het vandaan komt, wat de gevolgen zijn en hoe we hier dikwijls op reageren. En uiteindelijk hoe God er ons kan dan genezen. Nu, op mijn 12e jaar gebeurde er iets ingrijpends in mijn leven. Ik belandde in het ziekenhuis. En de dokters zaten met hun handen in hun haar. Want al maanden had ik regelmatig enorme hevige aanvallen van buikpijn. Dan rolde ik over de grond van de pijn eigenlijk. Nu, een beetje grappige anekdote daarbij was wel dat het heel dikwijls was wanneer het afgewassen moest worden. Maar daar kon ik ook niet aan doen. Maar niet te verwonderen natuurlijk dat dan ook niet gemakkelijk geloofd werd. Maar uiteindelijk was het voor iedereen toch wel duidelijk dat het ernstig was. En ten einde raad werd ik in het ziekenhuis opgenomen en bijna letterlijk binnenste buiten gedraaid. Om toch maar te kunnen vinden wat er aan de hand was. Resultaat? Er werd niets gevonden. Ik was kerngezond. Wat was er dan wel aan de hand? Nu, gedurende de tijd dat ik daar in het ziekenhuis was, had ik regelmatig bezoek gekregen van een arts. En hij gaf mij het gevoel dat ik er mocht zijn. Dat ik niet minder was. Hij maakte erg veel tijd voor mij. En ik begon hem te vertrouwen. En vertelde veel. Over het feit dat ik een deel van een tweeling was. En dat mijn broer in alles een beetje beter was. En dat ik dat ook regelmatig te horen kreeg. Thuis en op school, van familie en van vrienden. Hij was wat sterker, wat slimmer, wat beter in sport. Onze vriendjes kwamen in de eerste plaats voor hem. Of zo kwam het bij mij toch over. Als er ploegen moesten verdeeld worden voor de sport, dan bleef ik altijd heel lang staan. Oh, wat zat dat diep. Na 14 dagen, zonder enige medicatie te hebben genomen of operatie te ondergaan, werd ik kerngezond ontslagen. En heb die verschrikkelijke buikpijn eigenlijk zo goed als nooit meer gehad. Wat het genezingsproces van mijn ziekte op gang had gezet, was mijn vertrouwen in die arts. Was het besef dat ik er mocht zijn. En was ook de liefdevolle reactie erop van mijn ouders, mijn broer, familie en schoolomgeving, nadat zij op de hoogte waren gebracht van de werkelijke oorzaak van wat er met mij aan de hand was. Namelijk dat ik diep in mijn hart een heel sterk gevoel had van afwijzing. Van niet aanvaard zijn. Van minderwaardig zijn. Ik heb dus erg veel geluk gehad. Dat daar toen zo is op omgegaan en dat ik er dus redelijk goed uitgekomen ben. Ik zeg wel redelijk. Want zoals ik nog zal duidelijk maken, heeft het heel mijn leven, ja zelfs tot de dag van vandaag, een deel van mijn denken en doen en laten bepaald. Maar eigenlijk moet ik zeggen dat ik deze persoonlijke getuigenis met veel schroom heb verteld. Eerlijk, want de afgelopen 20 jaar heb ik heel wat van jullie, lieve broers en zussen, heel persoonlijk mogen leren kennen. En dan besef ik goed dat wat ik als kind heb moeten meemaken, in geen enkele verhouding staat tot wat verschillende van jullie zijn moeten doorgaan. Laat dat duidelijk zijn. Want wat gebeurt er met je diep van binnen, wanneer je als kind constant van je ouders te horen krijgt, jij deugt nergens voor. Of je zou eigenlijk een jongen moeten geweest zijn, weet je. Of Door jou heb ik mijn carrière moeten opgeven. Besef je wel? Of wat wordt er als in een kind kapot gemaakt als je verwaarloosd wordt? Als je misbruikt wordt? En eigenlijk de boodschap krijgt, je bent wegwerp. Met andere woorden, dan gaan juist die mensen die je de geborgenheid en diep vertrouwen van een liefdevol aanvaard te zijn moeten bijbrengen, jou verwerpen. Wat een verschrikking. Of misschien was je al wat ouder en ontdek je na 3 jaar verkering dat je vriend of vriendin ook nog iemand anders heeft. Alles heb je met hem gedeeld. En nu dit. Je voelt je totaal verworpen. Of het kan ook zijn dat je al getrouwd was. Jaren heb je samen zoveel opgebouwd. En opeens ben je van geen tel meer. Als een verdorde bloem word je weggeworpen en vertrapt. Zo komt het op je af. Op 35 jaar heb je ergens gewerkt, met hart en ziel, je hebt er alles voor gegeven. Dikwijls je gezin en jezelf ervoor opzij gezet. En van de ene dag op de andere krijg je te horen, je bent hier niet meer nodig. Wat kan de afgrond dan diep zijn? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Vul zelf maar in. En dat zal niet moeilijk zijn, denk ik. Want afwijzing is totaal met ons leven verweven. Meer nog, afwijzing gaat tot de kern van ons bestaan. Het raakt het diepste in ons hart aan. Namelijk onze identiteit. Of anders gezegd, wie we zijn. Waar we mee verbonden zijn. En ons gevoel van geborgenheid dat daarmee verbonden is. Van veilig en gekoesterd te zijn. Afwijzing en het gevoel van afwijzing. Tast deze essentiële dingen op een zo verschrikkelijke manier aan, dat levens vernietigd worden. Of tot een diep ellende en verdriet worden geleid. Wat is het zo herkenbaar voor velen van jullie, denk ik. Waarom is dit zo? Waar komt dit toch vandaan? Wat of wie is hier aan het werk? Nu, als we met zo'n essentiële dingen te maken hebben, dan moeten we zoals altijd eigenlijk terug naar het begin van de Bijbel. Om antwoorden te kunnen vinden. We gaan lezen in Genesis, hoofdstuk 3, vers 6 tot 12. Genesis, hoofdstuk 3. Van vers 6 tot 12. Nu God had de mens geschapen in het paradijs gezet. En hij wandelde daar met de mens in een enorme harmonie met hen. Maar dan was de verleider binnengekomen. En dan lezen we hier wat het gevolg is. Wat daar gebeurt. Vanaf vers 6. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten. En dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook aan haar man, die bij haar was. En hij at ook. En toen werden hun beide ogen geopend en zij bemerkte dat zij naakt waren. Zij hechtte vijgenbladeren aaneen en maakte zich schorten. Toen zij het geluid van de Heere God toen in de tuin hoorde, die in de hof wandelde, in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere, God tussen het geboomte in de hof. En de Heere God riep de mens tot zich en zei tot hem, waar zijt gij? En de mens zeide, toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van de bomen gegeten waarvan ik u verboden had te eten? En toen zei de mens, de vrouw die gij mij gegeven hebt, die aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven. En toen heb ik gegeten. En dan een beetje verder, in hoofdstuk 4. Dan zien we wat daar gebeurt tussen Kaïn en Abel. Na verloop van tijd, nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Heere een offer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen. Vers 3, hè? Ja. Van hun vet. En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer. Maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. En toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok. En de Heere zei tot Kaïn, waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Mocht gij niet opheffen indien gij goed handelt. Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. Maar Kaïn zei tot zijn broeder Abel, laten wij het veld ingaan. En toen zij nu in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. Toen zei de Heer tot Kaïn, waar is uw broeder Abel? En hij zeide, ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? Zien we wat hier gebeurt? Satan haalt direct zijn slag thuis. Want de eerste reactie van de mens op de zonde was angst voor afwijzing. Zoals we hier kunnen lezen. De mens verborg zich voor God en was bevreesd voor hem. Diezelfde God en Vader waarmee hij daarvoor zo intiem omging. En de tweede reactie, vanuit de veroordeling die Adam in zijn hart voelde, ging hij Eva, zijn geliefde vrouw, waarmee hij daarvoor in volmaakte harmonie en geluk samenleefde, gaan afwijzen. Hij is blijkbaar zelfs haar naam vergeten. Die vrouw die jij mij gegeven hebt, heeft het gedaan. Voor degenen die nog twijfelen aan het vernietige effect van afwijzing, of het gevoel van afwijzing, hebben we ook nog dat tweede stukje gelezen. Waar we zien dat Kaïn zich zo afgewezen voelt, dat uiteindelijk uitdraait op de moord op zijn eigen broer. Nu, de dramatische waarheid is dat God Adam en Kaïn niet afwees. Hij keurde hun gedrag af, ja, maar henzelf bleef hij liefhebben. Want in dat stukje wat we juist gelezen hebben, kunnen we onmiddellijk daarna lezen hoe God ook al zijn reddingsplan voor de mensheid ontvouwt. Maar het kwaad is geschied. De leugen van de afwijzing treedt onweerstaanbaar de geschiedenis van de mensheid binnen. En heeft ons allemaal besmet. Het heeft ons allemaal besmet. Overdrijf ik nu? Nu, als ik alleen nog maar denk hoe deze leugen ons compleet in de war heeft gebracht in verband met de volgende begrippen. Aan de ene kant afwijzing en aanvaarding die te maken hebben met wie je bent. Met je identiteit, met de essentie van je zijn. En aan de andere kant afkeuring en goedkeuring. Hebben te maken met je doen en laten, met je gedrag, niet met wie je bent. Nu, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb met een paplabel het volgende binnengekregen. Wanneer je iets goed doet, wanneer je hard werkt, hard je best doet, dan krijg je volop goedkeuring. Je bent een geweldige zoon. Maar, wanneer je iets fout doet, of minder je best doet, of iets anders doen dan verwacht wordt, dan wordt dat afgekeurd en wordt je zelf ook afgewezen. Dan hoorde ik tegen mij zeggen, van jou zal niets recht komen. Tot en met, ik zie je niet meer staan. Ben jij zo van mij? Met andere woorden, het wordt onlosmakelijk verbonden met wie je bent, met het diepste van je persoon. Zo ben ik opgevoed en ik denk heel wat van ons. Dus als ik in het begin van mijn prediking vertelde van wat er gebeurd was toen ik 12 jaar was, dan heeft dat een grote invloed gehad. Maar de impact van wat ik daar juist vertelde, is nog veel groter geweest. Het is er veel bij me naar boven gekomen toen ik hier de afgelopen maanden zo mee bezig was. En toen ik meer en meer, soms onder tranen, ging beseffen hoe ik zelf ook die zondige patronen soms heb doorgegeven aan mijn eigen kinderen. En aan de mensen waar ik mee omgegaan ben. Niet zo extreem, maar toch. En ik sta hier niet alleen, denk ik. Want het is in hoofdzaak hoe de wereld denkt. De wereld maakt geen onderscheid tussen wat jij doet en wie je bent. Doe je goed, dan krijg je goedkeuring en word je geprezen. Doe je verkeerd, of presteer je minder, dan word je afgekeurd en ook nog afgewezen. Denk maar wat er in de sportwereld gebeurt. Hoe mensen de hemel worden ingeprezen en presteren ze niet meer goed, dan worden ze uitgejouwd en voor het vuilst van de straat uitgemaakt. In openbaar. Wat een verschrikkelijke leugen. Want wat de waarheid is, wat de Bijbel vertelt, en wat zo oneindig mooi is, dat is het volgende. Goedkeuring en afkeuring hebben alleen te maken met je gedrag, in betrekking alleen op je doen en laten. Wanneer iemand iets goed doet, dan mogen we dat goedkeuren en aanmoedigen. Dat is zelfs een Bijbelse opdracht. Afkeuren mogen we alleen doen wanneer het over zonde gaat. Bij afwijzing daarentegen gaat het over je persoon, je identiteit. En dan heeft onze hemelse Vader maar één opdracht gegeven aan ons. Dat we elkander moeten aanvaarden. Zoals Hij ons aanvaard heeft. Pas op. Dit is heel radicaal, als je dit laat doordringen. We aanvaarden andere mensen hoe ze zich ook gedragen. We aanvaarden andere mensen hoe ze zich ook gedragen. Omdat ze naar Gods beeld geschapen zijn. We aanvaarden zondaars, omdat Jezus onze Heer hen zo waardevol vond dat Hij zijn leven voor hen gaf. Staat er niet in Romeinen dat Hij ons al lief had toen wij nog zondaren waren? Trouwens, dit gaat ook over mijzelf. En daarom hebben wij ook mensen lief, door hen te aanvaarden zoals ze zijn. Hoe aanmatigend eigenlijk, hoogmoedig van dat mens, van jou en van mij, wanneer wij denken iemand te kunnen afwijzen naar wie God zo verlangt. En voor wie Hij zijn zoon gegeven heeft. Afwijzing is iets waar we nooit mogen aan meewerken. Want luister goed, elke afwijzing van iemand, ook van jezelf, is zonde. En is ook een leugen. Want we zijn niet afgewezen, we zijn geliefd. Door de Vader, volledig aanvaard. Maar ook elk gevoel van afgewezen te zijn, is een leugen. Want de waarheid is, jij en ik, wij zijn heel veel waard. Naar Gods beeld geschapen, gekocht en betaald met wat voor Hem het belangrijkste was, het dierbaarste, zijn eigen Zoon. En dus zijn jij en ik van onschatbare waarde. En volledig aanvaard. Dat is de waarheid. Amen. Als je één ding wil onthouden van deze preek, laat het dit zijn. Dit is zo essentieel. Je bent aanvaard. Afwijzing is zonde en is een leugen. Want pas op, kijk wat er gebeurt als je toch in die leugen van afwijzing gaat geloven, of blijft geloven, of hebt geloofd. Want dan wordt er in de eerste plaats een stukje van je geborgenheid afgenomen. Van je veilig en geborgen weten in die liefdevolle aanvaarding. En dat is verschrikkelijk. Dat gaat tot de kern van je zijn. En dan komen de gevolgen snel op gang. Dan word je bedroefd, teleurgesteld. Je gaat je minderwaardig voelen. En onzeker. Je voelt je nergens meer thuis, want je verliest je identiteit. Het kan zelfs zijn dat je je niet thuis voelt in de gemeente, in Gods gemeente. Nu, wat komt hier een stuk overeen met wat ik als kind heb meegemaakt? Maar het kan nog veel verder gaan. Het kan leiden tot depressie, tot een verschrikkelijke wanhoop en tot zelfdoding. Maar je kunt nog anders reageren op afwijzing of het gevoel van afwijzing. En soms gaan die twee ook samen. En dat is dat je gaat reageren door zelf ook te gaan afwijzen. De andere mensen rondom je heen. Een soort oog om oog, tand om tand reactie. Nu, dat is ook heel ernstig, want dan ga je kwaad met kwaad vergelden. Dan verharden we van binnen. En dan gaan we een stuk compensatie gaan zoeken voor die geborgenheid die weggenomen is. We kunnen dan zo hard worden. We kunnen niet meer begrijpen dat mensen om relatieproblemen verdriet kunnen hebben. We zeggen, laat die toch vallen, zeg. We worden onverschillig. Mensen stellen ons toch teleur. En we gaan die verloren vreugde van die geborgenheid vervangen door andere dingen. Alcohol, drugs, overdadig eten, uit de hand gelopen hobby's, wat dan ook. En uiteindelijk kan dit leiden tot volledige onverschilligheid en rebellie en tot moord, zoals we gezien hebben bij Kain. Maar denk ook aan het leven van Saul in de Bijbel. Natuurlijk moet het niet altijd zo dramatisch aflopen. Maar waarschijnlijk zul je toch wel wat van die patronen die ik er juist genoemd heb, in je leven herkennen. Godzijdank zijn wij uitgezonden om het goede nieuws te vertellen. En dus ook in het probleem, in het geval, in het verband met dit levensgroot probleem. Want God zal en kan je genezing brengen. Voor ieder die zich oprecht naar hem toekeert en hem volgt. Nu pas op. Om dit probleem op te lossen in je leven, zal het niet helpen om wat aan je relaties te gaan werken. Of wat aan je zelfbeeld te gaan sleutelen. Nee, want zoals we gezien hebben, gaat het hier om de kern van ons bestaan. Om onze echte identiteit en geborgenheid. En daarom moeten we ook terug naar de kern van ons geloof. En de oorsprong van onze identiteit. En die ligt in Christus. En dus moeten we naar het kruis van Golgotha. En we lezen een stuk uit Jesaja. We gaan een beetje meer lezen dan wat hier staat. Jesaja 53, van vers 3 tot 7. Jesaja 53, vers 3 tot 7. Daar wordt over onze Heer gesproken. Er staat, hij was veracht en van mensen verlaten. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht, hebben hem niet geacht. In het Engels staat er, he was despised and rejected, verworpen. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij alle dwaalden als schapen, wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet op. Dit is het kruis. Hier gebeurt de grootste ruil uit de geschiedenis van de mensheid. Lieve mensen, jouw en mijn genezing van die verschrikkelijke leugen van de afwijzing ligt in het nedergekomen aan het kruis bij het sterven van Jezus. En terwijl hij door de verschrikkelijkste pijnen gaat en de diepste verlatenheid en afwijzing meemaakt die er maar mogelijk is, namelijk die van zijn eigen vader, die zijn gelaat van hem moet wegdragen, omdat hij met al onze zonden beladen is en de vloek van de afwijzing eigenlijk op hem ligt. En hij uitroept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Gaat heel langzaam en met een hevig kloppend hart. Je blikt naar boven en ontmoet je zijn ogen. De ogen van Jezus, die jou zeggen, mijn zoon, mijn dochter, mijn kind, ik heb je zo lief. Mijn lijden brengt jouw genezing. De zonde op mij geladen brengen jouw vergeving. Ik sterf, opdat jij eeuwig leven kunt hebben. Ik word veracht en afgewezen, opdat jij aanvaard bent. Ik word totaal verlaten, opdat jij geborgenheid zal vinden. Als je dit opnieuw en opnieuw tot je hoort zeggen en gelooft, dan kan het genezingsproces beginnen. Want dan ontdek je terug, of misschien de eerste keer, je ware identiteit die in Christus ligt. Je bent opnieuw geboren, weet je nog? En zo ontdek je die intieme geborgenheid bij God, de Vader. En je weet je volkomen aanvaard en oneindig veilig bij hem. Niets is er dat meer vreugde kan geven dan dat te ontdekken. Telkens weer, in Christus, in God geborgen. Maar pas op, alhoewel aan het kruis die dodelijk giftige plant van de leugen van de afwijzing met wortel en alles uitgerukt, zal bij ons het genezingsproces meestal een stappenplan zijn. Want jaren, zoals ik verteld heb, jaren, soms al vele jaren, hebben we in die leugen geloofd en geleefd. Dat was ons denken. Dat was ons aanvoelen. Het zal de strijd kosten. Het zal gepaard gaan met vallen en opstaan. Maar wat iets mooi komt er op gang voor jezelf. Als je de vreugde van die bevrijding van de leugen van afwijzing leert ontdekken. En wat een vreugde is dat ook voor Gods gemeente. Want het ligt zo subtiel. Ik vertel nog een kort voorbeeldje. Enkele jaren geleden zijn we hier door een vrij moeilijke tijd gegaan. Toen enkele geliefde broeders en zusters over bepaalde dingen nogal anders gingen denken. En het ook anders wilden in deze gemeente. Als ik daar zo over nadacht, in het licht van dit alles, dan besef ik dat ik me soms afgewezen heb gevoeld. En daardoor zelf ook met afwijzing heb gereageerd. En dit alleen maar omdat mensen anders denken. Precies omdat mijn identiteit en geborgenheid in een theologisch denken of een kerk of gemeente zou liggen. Nee, heb ik mogen ontdekken. Dit ligt alleen bij de Vader. Wat een bevrijding. Want dan mag iemand anders denken. En zullen de wegen soms nog scheiden. Maar dan gebeurt dat met een liefdevolle aanvaarding van de ander. Wat is het mijn diep verlangen en gebed. Dat Gods gemeente, wij hier dus samen, een plaats mag zijn waar we kunnen en mogen leren om liefdevolle aanvaarding te geven en te ontvangen. Waardoor hier velen tot een diepe genezing zullen komen. Nu, afsluitend, zou ik jullie willen voorgaan in gebed. Dit is een beetje een stappenplan dat ik in de studie die ik hier rondgelezen heb ook gevonden heb. En ik zal het straks op vragen dat het even blijft staan. Je kunt eventueel noteren deze puntjes. Of je kunt aan mij vragen voor ze door te sturen, zo per mail. Wat we dus gaan doen is, we gaan belijden de zonde tegenover de Vader. Het feit dat we geloofd hebben in de leugen. Dat die in ons leven zo gespeeld heeft. Dat we soms verkeerd gereageerd hebben. Door erin te geloven, maar door ook zelf te gaan af te wijzen. We gaan de personen vergeven die ons hebben afgewezen. Nu, dit moet je natuurlijk heel persoonlijk doen. Hè. Ik kan jullie voorgaan in gebed, traag, zodat jullie zelf in stilte ook kunnen daarvoor bidden. En we gaan dan ook vergeving ontvangen. En Gods liefde en aanvaarding. En we gaan uitspreken dat we de waarheid geloven. Dat we volledig aanvaard zijn door de Vader. Ik zal daar mee beneden bij jullie komen staan, want dit is evengoed mijn gebed. Als jullie mee samen willen gaan rechtstaan, dan kunnen we samen daarvoor bidden. O machtige Vader, wat een heilig moment dat we zo voor uw troon mogen komen, Heer God. En Heer, dank u wel voor wat we zo mochten ontdekken, Heer God. Of misschien weten we al een stuk en zijn we al op weg, Heer. Wat prachtig dan, Heer God. Maar we willen echt belijden, Heer. Hoe dikwijls hebben we in die leugen geloofd, Heer God. O God, dat we daarin zijn meegegaan, Heer God, en het in ons hart hebben opgenomen, Heer God. O Heer, we willen belijden dat je er ook soms op gereageert met zelf af te wijzen. Met daarin te wandelen, met dat me te laten onderdrukken, Heer God. Dat zelfs mijn gezondheid eronder leed. O Heer God, dank u wel dat u dat wilt genezen in mij, Heer God. O, wat wil ik ook al de personen vergeven, Heer God, die mij hebben afgewezen, Heer. En ben ik blij, Heer Jezus, dat ik door uw werk aan het kruis zelfvergeving mag ontvangen, Heer God, van u. En daarin men mag van loskomen, Heer. O God, ik wil echt uitspreken dat ik geloof in die waarheid. Dat ik volkomen aanvaard ben in u. Heer, dat u mij in uw armen sluit, Heer God. En dat u mij niet veroordeelt, maar dat u mij liefdevol omarmt, Heere God. En dat ik mij mag uitstrekken, Heere God, als een kind van u, naar u toe, telkens weer terug. Dat ik geborgenheid mag vinden aan uw hart, Heer. Dat ik daar mag weten, wat er ook op mijn weg komt, Heer. Dat ik in u, Heer Jezus, veilig ben in de Vader. Dank u wel. In uw heilige naam, Heer.